Goedenavond, gemeente en andere belangstellenden. Hartelijk welkom in deze eredienst, waarin onze eigen predikant Tramper voor zal gaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Aanstaande zondag 17 april, eerste paasdag, hoopt in de morgendienst dominee Tramper voor te gaan. In de avonddienst dominee M.C. Schreuer uit Oudorp. Maandag 18 april, tweede paasdag, hoopt om 9:30 onze eigen predikant Tramper opnieuw voor te gaan. Zondag, eerste paasdag, na afloop van de avonddienst, is er zingen in de oude school. Inzameling van de gaven voor vandaag. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede en derde collecte zijn voor de kerk. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk, als ook allen die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Kom gemeente, laten we deze dienst vervolgen met het zingen uit Psalm 116. Vanmorgen ook zag ik. Nu opnieuw beginnen we de dienst met 116 en nu vers 1, 2 en 3. 1, 2 en 3 van Psalm 116. Gemeente, wij doen ook vanavond op deze Goede Vrijdag belijdenis van het geloof. En dat met de woorden van artikel 20 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En laten we een antwoord daarop zingen uit Psalm 59. Het tiende vers. Vers 10 van Psalm 59. Na het amen op de woorden van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 20. Wij geloven dat God, die volkomen barmhartig en rechtvaardig is, zijn Zoon gezonden heeft om aan te nemen de natuur waarin de ongehoorzaamheid was begaan, om in haar te voldoen en te dragen de straf der zonde door zijn zeer bitter lijden en sterven. En zo heeft dan God zijn rechtvaardigheid bewezen tegen zijn Zoon, als hij onze zonde op hem gelegd heeft. En hij heeft uitgestort zijn goedheid en barmhartigheid over ons, die schuldig en de verdoemenis waardig waren, voor ons gevende zijn Zoon in de dood, en dat door een zeer volkomen liefde. Hem opwekken tot onze rechtvaardigmaking, opdat wij door hem zouden hebben de onsterfelijkheid en het eeuwige leven. Amen. Wij de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst. Heere, levende God, wilt u vanavond doen waartoe wij zelf niet in staat zijn, maar waartoe u wel bij machten bent en toch ook gewillig. Ons neerbrengen en neerzetten aan de voet van het kruis. Op deze dag, deze avond, Goede Vrijdag. De betaaldag van de kerk. Wilt u dat doen, Heere? Nu wij hier samen mogen komen rondom uw woord. In dit bedehuis of thuis ingelogd mogen zijn en meeleven digitaal. Laat ons allen neerknielen bij u, Heere Jezus. En dat we vanavond mogen geloven voor het eerst. Dat zou rijk zijn. Of opnieuw, nog rijker wellicht. Dat hele pak van onze zonde door u is overgenomen. Ach, wilt u daartoe vanavond komen in ons midden met uw Heilige Geest. Heilige Geest. U hebt zoveel macht. U bent God. Verheerlijkt u vanavond de lijdende en stervende Heiland in ons aller leven. Verlicht ons verstand. Open onze ogen. Neig ons hart. Buig onze wil. Neemt u alle hardheid, alle ongeloof, weerstand weg en dat door uw zachte, hartinnemende kracht, opdat we op hem mogen zien, de man van smarten. O Heere Jezus, u bent uitgegaan naar Golgotha, uit de stad. Mogen we vanavond geloven om voor ons, voor mij persoonlijk, een ingang te maken in het hemelrijk. Mogen wij vanavond zien in oprecht geloof dat u, Heere Jezus, de duisternis bent ingegaan. De nacht van de Godverlatenheid. Opdat wij zouden wandelen in het licht van het liefelijk aangezicht van u. O Vader, wilt u dat doen vanavond? Geef ons geloof, Heere. Opdat wij werkelijk met beide ogen mogen zien op de Heere Jezus. Het is zo diep, zo oneindig diep en zo onbevattelijk voor ons. Dat u nu, Heere Jezus, wat in uw woord staat opgetekend, tot zonde bent gemaakt. Ja, dat u tot een vloek bent geworden. Mogen wij vanavond u zo zien? En mogen wij vanavond dan ook geloven? Voor ons, ja door ons, maar ook voor ons. Voor ons, opdat wij de zegen zouden ontvangen. U in de dood, opdat wij het leven zouden krijgen. U de toorn, wij de gunst. Mogen we vanavond ook zien dat het door ons is. Wat zal ons dat diep vernederen. Als wij mogen zien, Heere, dat het onze hoogmoed is en onze trots en onze zonde die u aan het kruis hebben genageld. Dan krijgen we een droefheid waar meer vreugde in ligt dan de wereld ooit ons in eeuwen zou kunnen geven. Een droefheid waarbij we wegsmelten. Waarbij we niets worden en nu alles waarin we wegzinken in eeuwige verwondering. We bidden van uw Heilige Geest, zou u dat vanavond willen doen? Och, wierden we derwaarts weer geleid. Alle die het kennen, die weten dat het de beste, veruit de beste plek is. Om als een ijsklompje te smelten. In het liefelijk aangezicht van u te mogen zien, Heere Jezus. En niets over te houden dan u alleen. We willen u bidden dat u dat vanavond wil doen. Geef ons zo een gezegende vrijdag. Een goede vrijdag. Heilige Geest, zegent u het woord, de verkondiging ervan. Gebruikt u de prediking, omdat we vanavond op Golgotha terecht mogen komen. Laat u daartoe het woord uitgaan met kracht. Zoals Paulus ook heeft gezegd. We waren in uw midden. Niet alleen met woorden. Maar in betoning van geest en leven. Heer Jezus, u hebt de belofte ontvangen. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij zaad zien. Ze zullen komen. U heeft ook getuigd in uw eigen leven toen u zag op het kruis, de schaduw van het kruis over u heen viel. Als ik straks verhoogd zal zijn, hangend aan het kruis, dan zal ik hen alle tot mij trekken. En wilt u dat vanavond doen? Verloren zondaren tot u trekken. Dat kunnen wij niet. Daar zijn wij niet toe in staat. Nee, maar dat is ook uw eigen werk, Heer Jezus. Dat doet u nu door de prediking. En u wilt er juist uw geest toch ook aan verbinden. Doe het tot eer van uw grote naam en tot zaligheid van onze zielen. En dat we ons vanavond mogen verheugen in het heil dat u teweeg hebt gebracht. Geeft u stille verwondering, diepe eerbied. We bidden het u. Wees met een ieder die een taak heeft, de organist, ook de koster dragen we aan u op, de man van beeld en geluid, alle die een taak hebben, en we bidden ook voor onszelf. Heere, geef in rijke mate uw Heilige Geest, en dat we mogen meeeten van dat wat we uitdelen, en dat we mogen drinken van uw dierbaar bloed. We bidden het u, in Jezus' naam alleen. Amen. Gemeente, wij openen de schriften vanavond in het Evangelie van Matteüs, hoofdstuk 27, en daarvan vers 45 tot en met 60. Dus Matteüs 27 vanaf vers 45 tot en met 60. Dat is de schriftlezing voor vanavond. En het woord van de Heere komt als volgt tot ons vanuit Matteüs 27 vanaf vers 45. En van de zesde uren aan werd er duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En omtrent de negende uren riep Jezus met een grote stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachthani, dat is: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En sommigen die daar stonden, zulks horend, zeiden: deze roept Elia. En terstond een van hen toelopen nam een spons en die met edik gevuld hebbende stak op een rietstok en gaf hem te drinken. Maar de anderen zeiden: houd op, laat ons zien of Elia komt om hem te verlossen. En Jezus, wederom met een grote stem roepend, gaf de geest. En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden. En de aarde beefde, en de steenrotsen scheurden, en de graven werden geopend, en vele lichamen der heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En uit de graven uitgegaan zijnde na zijn opstanding, kwamen ze in de heilige stad en zijn velen verschenen. En de hoofdman over 100 en die met hem Jezus bewaarde, ziende de aardbeving en de dingen die geschied waren, werden zeer bevreesd, zeggende: waarlijk, deze was Gods zoon. En al daar waren vele vrouwen van verre aanschouwend, die Jezus gevolgd waren van Galilea, om hem te dienen. Onder wie was Maria Magdalena, en Maria, de moeder van Jacobus en Jozes, en de moeder van de zonen van Zebedeus. En als het avond geworden was, kwam een rijk man van Arimathea, met name Jozef, die ook zelf een discipel van Jezus was. Deze kwam tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. Toen beval Pilatus dat hem het lichaam gegeven zou worden. En Jozef, het lichaam nemend, wond het in een zuiver fijn lijnwaad en legde het in zijn nieuw graf, terwijl hij in een steenrots had uitgehouwen. En een grote steen tegen de deur van het graf gewenteld hebbend, ging hij weg. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, voordat wij overgaan tot de verkondiging van het woord van de Heere, laten we eerst met elkaar gaan zingen als inleiding daarop. En wel uit Psalm 38 en daarvan vers 3, 4 en 15. Psalm 38, 3, 4 en 15. Gemeente, Rembrandt van Rijn, de bekende kunstschilder uit de 17e eeuw, heeft er een indrukwekkend schilderij over gemaakt. Over de kruisafname van de Heer Jezus. En je kunt daarop zien hoe Jozef van Arimathea en enkele andere mannen het lichaam van de Heer Jezus van het hout losmaken. En dan laten ze het heel behoedzaam naar beneden zakken. Eén van hen houdt de arm van de Heer Jezus vast. Een ander het been van de Heer Jezus. En boven bij de dwarsbalk zie je ook iemand staan en die houdt een groot wit linnen doek vast. Waarin het lichaam van de Heer Jezus wordt gedrapeerd. Een heel opmerkelijk detail in het schilderij is het gezicht van een van de mannen. Hij staat op een ladder naast het kruis. Hij helpt mee. En als je goed kijkt, dan kun je zien dat het om Rembrandt zelf gaat. En dat is veelzeggend. Kennelijk, en dat is wat Rembrandt ermee wil aangeven, weet hij zich heel nauw betrokken bij Christus dood en begrafenis. Die hebben kennelijk voor hem heel grote betekenis. Nu vanavond hopen we er met de hulp van de Heer bij stil te staan. Bij het afnemen van het kruis van de Heer Jezus. Het is iets heel teers. Heel heilig ook. Heer, geef ons daarom alle ook echt eerbied. Hè? En stilte, dat we het woord van de Heer zo ook tot ons mogen nemen. Bovenal waar het om gaat, ook vanavond, hè, is dat we, hè, zoals Rembrandt op het schilderij uitdrukt, er ook echt persoonlijk in worden opgenomen. Hè, door het geloof. Hè, want dat is waarom het om gaat, hè, niet waar, in ons aller leven. Dat ook wij, ja, met hart en ziel, door het geloof, verbonden worden aan de Heer Jezus. En zo ook aan zijn lijden en sterven. En ook aan zijn begrafenis. Uitgangspunt voor de verkondiging vanavond is vers 57 tot en met 60 van het schriftgedeelte dat we zojuist samen hebben gelezen. Ik wil het graag nog een keer aan u voorlezen. Waar het woord van de Heere als volgt tot ons komt. Als het avond geworden was, kwam een rijk man van Arimathea met name Jozef, die ook zelf een discipel van Jezus was. Deze kwam tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. Toen beval Pilatus dat hem het lichaam gegeven zou worden. En Jozef, het lichaam nemend, wikkelde het in een zuiver fijn lijnwaad en legde dat in zijn nieuwe graf, dat hij in een steenrots had uitgehouwen. En een grote steen tegen de deur van het graf gewenteld hebbend, ging hij weg. Tot zover. Thema voor de prediking vanavond, Jezus in het graf van Jozef. En we hebben drie gedachten. In de eerste plaats, Jozef begeert het lichaam van Jezus. En dat lezen we in het eerste gedeelte van vers 58. Jozef vraagt erom bij Pilatus. In de tweede plaats, Jozef ontvangt het lichaam van Jezus. Dat lezen we ook in vers 58, heel nadrukkelijk. Pilatus wijst het Jozef toe. En dan neemt Jozef het lichaam van Jezus in ontvangst. En de derde gedachte, Jozef begraaft het lichaam van Jezus. En dat doet hij in zijn eigen graf. En dat zat te lezen in vers 59 en 60. Dus Jezus in het graf van Jozef, in de eerste plaats, Jozef begeert het lichaam van Jezus. In de tweede plaats, Jozef ontvangt het lichaam van Jezus. En in de derde plaats, Jozef begraaft het lichaam van Jezus. Gemeente, wat zal er gebeuren met het lichaam van Jezus? Daar hangt het. Aan het kruis. Op de heuveltop van Golgotha. Net buiten de stadsmuur van Jeruzalem. Levenloos. Nog maar even is het geleden, deze middag, om ongeveer 3 uur, dat Jezus de laatste adem heeft uitgeblazen. Dat deed hij kort nadat hij met een grote stem heeft uitgeroepen, tetelestai, volbracht, voldaan. En daarop legde hij zijn bebloede hoofd, waarin de doornen van de kroon scherpe wonden hadden gemaakt, legde hij zijn hoofd op zijn schouder neer en toen gaf hij de geest. En zie nu zijn lichaam, daar hangt het, roerloos aan het hout. Wat zal er nu mee gebeuren? De Romeinse soldaten die de Heer Jezus in opdracht van stadhouder Pontius Pilatus deze vrijdag aan het kruis hebben genageld, halen hun schouders erover op. Zij maken er zich geen niet druk om. Met Jezus zal misschien wel gaan gebeuren wat gebeurt hè, met andere misdadigers die werden gekruisigd. Zij bleven soms dagen, misschien wel weken achtereen aan het hout hangen. Hun lichamen teren weg. Of is aas voor roofvogels. Is dat wat met het lichaam van Jezus zal gebeuren? Het is niet wat de Joodse leiders van de Joodse raad begeren. Dat Jezus aan het kruis is genageld en daar een zware dood is gestorven, dat vinden zij wel goed. Dat is waarom ze zelf ook hebben gevraagd deze morgen bij Pontius Pilatus. Hebben ze ook voor elkaar weten te krijgen. Maar wat hen betreft moet zijn lichaam nu, ja, zo snel mogelijk toch wel worden geruimd. Nog voor het aanbreken van de Sabbat. Het liefst zouden zij zien dat het, ja, in een massagraf voor criminelen, net buiten de stadspoort van Jeruzalem ook, wordt neergelegd. Dan is het weg. Definitief. Nou, zal dat met het lichaam van Jezus gebeuren? De vrouwen die daar ook staan, die Jezus zijn gevolgd vanuit Galilea, weten het niet. Zij weten zich werkelijk geen raad. Hè, met de dood van Jezus, hun liefste, hun meester, hun een en hun al, is al hun hoop vergaan. Hoe zouden zij nu nog ooit iets voor hem kunnen doen? De vrouwen zijn uitgediend. Uitgewerkt, net als de discipelen van wie enkelingen op afstand van verre toezien. Wie zal er nu zorg dragen voor het lichaam van de Heer Jezus? Er is bovendien haast bij geboden. De zon gaat al onder. De nacht, de avond valt. Wie zal het doen? Matthäus geeft het antwoord. Vers 57. Toen het avond werd, kwam een rijk man van Arimathea. Jozef, ha! Jozef komt! Jozef, precies op tijd! Jozef is de man die gaat zorg dragen voor het lichaam van Christus. En dat zal later blijken op een zo uitnemende manier. Werkelijk. Precies op het juiste tijdstip. Verschijn daar op de heuveltop van Golgotha, Jozef van Arimathea. Gods hand gaat erachter schuil, echt. Gods hand, die alles op Golgotha wat gebeurt, op een onzichtbare wijze leidt. En hij bestuurt het zo, dat Jozef op het goede moment naar Golgotha gaat. En God gaat door Jozef de belofte vervullen waaraan de Heer Jezus zich in zijn diepe lijden in doodsnood heeft vastgeklemd. De belofte uit Psalm 16. U zult niet toelaten dat uw heilige de verderving zien. U vader zult niet toelaten dat mijn heilig lichaam zal verderven. U zult zelf voor mijn heilig lichaam, voor mijn lichaam waken. En dat is wat God gaat doen. En hij gebruikt er Jozef voor. Jozef van Arimathea is een gezaghebbend man in Israël. Lid van het Sanhedrin, van de Joodse raad. Een man met grote verantwoordelijkheden, veel wijsheid. Kent de weg ook in de hoogste bestuurskringen van Israël, Kanaan. Ook in het stadhouderlijk paleis. Wellicht ook, wel waarschijnlijk, dat hij ook persoonlijk Pontius Pilatus kent. Dus Jozef van Arimathea, ook een rijk man. Heel rijk. Zo rijk zelfs, dat hij ook een eigen graf zich kan veroorloven. Een graf in een rotswand. Een nieuw graf. Speciaal voor hem uitgehaakt. Een rijk man. Maar klaarblijkelijk leeft hij wel heel dicht bij de dood. Klaarblijkelijk houdt hij daar rekening mee. En met de dag van sterven. Hij draagt het woord van de Heere in zijn hart. Het is de mens gezet eenmaal te sterven. En de dood wenkt ieder uur. En wat nu zo treffend is, zijn Jozef van Arimathea heeft de Heer Jezus lief. Dat lezen we ook. Hij is een discipel van Jezus. Hij volgt Jezus. En ongetwijfeld kun je dat aan deze man hebben gemerkt. Aan zijn woorden. Aan de manier waarop hij met mensen omging. Aan zijn handel en wandel. Er gaat iets van die man uit. Het tere godsvrezen. Liefde. Tot de Heer Jezus. En wat zal hij daarom ook diep bedroefd zijn. Als hij zijn meester ziet hangen. Gestorven. Aan het kruis. Jozef van Arimathea. Tegelijk is het ook waar. Tot nu toe is. Dat blijkt ook uit het evangelie van Johannes. Hij is er nog niet openlijk voor uitgekomen. Dat hij een discipel van Jezus is. Dat durfde hij niet. Uit vrees waarschijnlijk voor zijn collega raadsheren van het Sanhedrin. Wat zouden die daar wel niet van zeggen? Misschien zou het ook wel tot verstoorde verhoudingen onderling hebben geleid. Als ze zouden weten dat hij de Heer Jezus lief heeft en ook dient. Maar nu het lichaam van hem, die voor hem zoveel betekenis heeft, nu het lichaam van de Heer Jezus, nu zo kwetsbaar aan het kruis hangt, nu kan Jozef van Arimathea zich niet langer meer op de achtergrond houden. Nu komt hij voor de dag. En nu komt hij openbaar, wat er ook van komt. De gedachte dat het lichaam van Jezus, die hem zo lief is, dagen of misschien wel weken achtereen aan het kruis zal blijven hangen, is voor hem onverdraaglijk. Zoals ook de gedachte onverdraaglijk voor hem is, dat het lichaam van de Heer Jezus van het kruis zal worden afgenomen en in een massagraf zal worden weggestopt. Dat kan die man ook niet hebben. En daarom gaat Jozef van Arimathea over tot handelen. Vastberaden. Vastbesloten. Moedig. Dat ook. Dat is waarop de evangelist Marcus ons wijst. Hoofdstuk 15 vers 43. Marcus schrijft: Jozef verstoutte zich. Dat wil zeggen, toont moed. Moed. Jawel, want Jozef van Arimathea neemt het besluit en neemt zich voor om naar Pontius Pilatus te gaan, het lichaam van Jezus te vragen en het dan te begraven. En daar is moed voor nodig, zeker. Want, ja, hoe zal Pilatus wel niet reageren? Heb je weer een lid van het Sanhedrin op de stoep? Weer een vraag over Jezus? Er is moed voor nodig, hè? Ook tegenover zijn collega raadsheren van het Sanhedrin. Zult hem hoogst kwalijk nemen, hè, dat hij nu Jezus, die zij zo verachten, toch een eervolle begrafenis gaat geven. En het zou zomaar kunnen zijn dat de woede die ze hebben tegen de Heer Jezus zich nu tegen hem gaat richten. Zeker, maar Jozef van Arimathea is niet van zijn voornemen af te brengen. En dan duurt het niet lang of hij meldt zich bij de stadhouder. En zie hem daar staan. Edelachtbare. Misschien heeft hij dat wel gezegd. Ik kom nog één keer voor Jezus van Nazareth. Hij is gestorven. Zou u zijn lichaam willen vrijgeven? Zou ik het dan mogen hebben? Als u dat doet. Hoor je dat? Zou u, Pilatus, zijn lichaam willen vrijgeven? Zou u het dan aan mij willen geven? Oh, hoor je dat? Dat is een tere vraag. Pilatus, mag ik het lichaam van Jezus, het gestorven lichaam, mag ik het in ontvangst nemen? Ik zal er goede zorg voor dragen. Hoor je dat? Dat is de vraag van Pilatus. Van Jozef aan Pilatus. De tekst zegt, hij begeert het lichaam van Jezus. Hij verlangt ernaar het lichaam van de Heer Jezus te krijgen. Koste wat het kost. Hij wil niet dat het lichaam oneervol aan het kruis blijft hangen. Dat kan hij niet hebben. Dat zou hem door merg en been gaan. En hij wil niets liever dan het lichaam van deze rabbi, die hij met hart en ziel lief heeft, verzorgen en de laatste eer bewijzen. Nee, dat is onze eerste gedachte. Jozef begeert het lichaam van Jezus. Hoor je die vraag? Pilatus, mag ik het? Mag ik het lichaam van Jezus? Het gestorven lichaam. Ach, getuigde doen en laten van Jozef van Arimathea niet van grote liefde tot een gestorven heiland die daar hangt aan het kruis. Hè? Een en al liefde wat hem drijft. Nu de vraag aan ons vanavond. Hoeveel waarde heeft de gestorven Heer Jezus, zijn lichaam, voor ons, voor u, voor mij, heeft toch zoveel betekenis voor je gekregen? En wanneer heeft het veel betekenis voor je gekregen? En waarom? Zou je daar ook iets over kunnen zeggen? Wie is de gestorven Heer Jezus voor u? O, zie het hangen, het lichaam van de heiland aan het kruis, verwond, geslagen, gegezeld. Jozef van Arimathea weet in deze ogenblik, als hij op Golgotha is en ook bij Pilatus is, lang niet zoveel als wat wij mogen weten. Hè? Wij mogen de betekenis van het kruis zien in het licht van de opstanding van de Heer Jezus, in het licht van Pasen en ook in het licht van het onderwijs dat hij er zelf ons over heeft gegeven. Wij mogen weten vanavond. Daarin zijn we zo bevoorrecht. Wij mogen weten dat de Heer Jezus Christus hier hangt aan het hout. Omdat hij de plaats wilde innemen van zondaren. Omdat hem de zonden werden toegerekend en hij bereid was om die zonden tot zich te nemen. En ook omdat hij bereid was de vloek van God over de zonde te dragen. En dan mogen wij weten, Christus hangt hier. Nadat hij een onmetelijk diep lijden is doorworsteld om in de plaats van zondaren de toorn van God over de zonde te blussen, om de dood te sterven. Opdat een ieder die in de Heer Jezus gelooft en zich in vertrouwen aan Hem overgeeft, eeuwig leven zal ontvangen. Jozef van Arimathea was daar ongetwijfeld veel minder in onderwezen dan wij, hè? En toch, ja, hij heeft zoveel liefde tot de Heer Jezus. Hij begeert zijn lichaam en heeft er alles voor over. Zijn naam, hè? Zijn positie, hoge positie, hoor dat deze man. Zijn aanzien bij de godsdienst, al die religieuze mensen in Israël, hè, die hem op handen droegen, had hij er allemaal voor over. Het lichaam van de Heer Jezus is hem alles waard. En ach ja, dat mag ons ook wel echt alles waard zijn. Hè. Lichaam van de Heiland. Zonder de gekruisigde Heer Jezus. Ja, kijk niet verder. Zonder de gekruisigde Heer Jezus kun je niet leven. Kun je ook niet sterven. Met de gekruisigde Heer Jezus wel. En dan heb je eeuwig leven. Eeuwige liefde. Eeuwig geluk. Maar je kunt niet zonder de Heer Jezus. Nee, waarom niet? Ja, omdat waarmee Jozef van Arimathea zo rekende, de dood. Daarom kun je niet zonder de Heer Jezus. Daarom heb je de Heer Jezus nodig. Vanwege dat waarmee Jozef van Arimathea ernstig rekening hield, vanwege de dood. Hè? Hij had voor zichzelf al een nieuw graf gekocht. Het lag klaar, het stond klaar voor hem. Hij kon er zo in. Hij wist, ja, de dood is een vijand, die kan elk moment toeslaan. Ik hou er rekening mee. Nou, dat nu. Dat geldt ook ons. Ook in ons leven kan de dood elk moment toeslaan. Je graf is nog niet gedolven. Maar je doodskist kan al getimmerd zijn. En hoe is het met je als je daarin neergelegd wordt? Dan ligt je lichaam in die kist. Maar waar is dan je ziel? Hoe is het dan met je? De dood. De eeuwige dood is zo ernstig. Hou je daar rekening mee? Ik denk aan Paulus. Paulus schrijft een brief aan de gemeente in Rome. Hij stelt zich voor aan de gemeente in Rome. Hij noemt de kern van zijn brief. En dan komt het allereerste wat hij dan opschrijft. Allereerste, kennelijk het allerbelangrijkste. Hij zegt, de toorn van God wordt geopenbaard over alle goddeloosheid van de mensen. De toorn van God wordt geopenbaard over alle goddeloosheid van de mensen. Kennelijk weegt dat Paulus het allerzwaarst. Nou, dat mag ons ook wel het allerzwaarste wegen. En de toorn van God over onze zonde. Onze zonde, onze... Wat is de zonde waarmee u het meest worstelt? Onze hoogmoed. Heb je dat ook, ik? Onze trots, onze hang naar onafhankelijkheid en autonomie. Ons opgaan in de dingen die vergaan. Ons niet bekommeren om de eer en de heerlijkheid van God zijn onze zonden. En God kan daar niet meer over weg. Daarom is de toorn van God er. Die rust op ons. Als wij onbekeerd zijn, het vonnis van de dood ligt op ons. Nou, en als je dit ziet, hè, en zie het vanavond, hè, als dit waar voor je wordt en laat het tot je doordringen. Het is de mens gezet eenmaal te sterven, daarna het oordeel. Als je dit ziet, o dan, wordt dan het lichaam, Christus Jezus en die gekruisigd, niet heerlijk en begeerlijk voor je? Ach, Zeg je dan vanavond ook niet, ja, hem heb ik nodig. Ik moet sterven, ik kan niet sterven. Maar door het werk van de Heer Jezus kan het wel. Heb je hem niet nodig? Zo, zoals hij aan het kruis hangt. Gestorven. Een vloek geworden. En dat voor zondaar. Hè? Hij betaalt met zijn bitter kruislijden. Voor de zonde der wereld. O, zie hem vanavond hangen. Hangen aan het kruis. En wat nou zo heilrijk is. En dan zegt het evangelie. Nou hangt hij daar vanavond. Hij heeft betaald, hè. Hij heeft uitgeroepen, volbracht, kostbaar worden. Tetelestai. Ik denk wel eens dat is het belangrijkste woord in heel de Bijbel. Het ene Griekse woordje. Volbracht. Ik heb alles voldaan en nu hangt hij daar. En wat is nu het evangelie? Wel vanavond, hij hangt daar niet voor goede mensen, maar hij hangt daar nu voor, ja, zondaren. Die niets hebben. O, zie vanavond de heiland. Zie zijn wonden. Zijn striemen. Zijn bebloede schouders. Zijn bebloede gelaat. Hij is werkelijk van het hoofd tot aan de voeten rood. Rood van het bloed. Zie hem vanavond, de rode gestorven zaligmaker. Omdat hij met zijn dierbaar bloed de toorn van God over de zonde heeft geblust. Jozef van Arimathee heeft maar één verlangen. Mag ik het lichaam van Jezus? Mag ik het hebben? Is het ook jouw verlangen? Zeg van ja. Hem, deze gestorven zaligmaker, heb ik nodig. Mag ik hem? Mag ik de Heer Jezus Christus en die gekruisigd? Ik heb het niet verdiend, oh nee, verre van dat. Ik heb er het allerminste recht op. Het is het allergrootste wat ik ooit in mijn leven zal kunnen krijgen. Maar oh, is dat ook in je hart? Ik kan niet zonder hem. Geef mij Jezus. Of ik sterf. Buiten Jezus is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. Als dit de geloofsschreeuw in je hart is, kan je misschien zelf niet eens verhouden. Heb goede moed. Want zie wat met Jozef van Arimathea gebeurt. Hij komt met zijn begeerte niet beschaamd uit. Dat zult u ook niet. Dat is wat we zien in onze tweede gedachte. Onze eerste gedachte, hij begeert het lichaam van Christus. Onze tweede gedachte, hij ontvangt het lichaam van Christus. Jawel. Want wat is de reactie van Pilatus? Wel, Pilatus is verbaasd. Dat lezen we in Marcus 15. Hij zegt, is Jezus al gestorven? Nu al? Echt? Meestal duurt het langer, hè? Nu dan, om zich van de dood van de Heer Jezus zich te vergewissen, laat hij de hoofdman over 100, hè, die het toezicht had over heel de kruisiging, tot zich komen. En dan vraagt Pilatus hem, is Jezus echt gestorven? En dan is het antwoord echt. Zie? En Pilatus, belangrijk is dit. Pilatus, de hoogste rechter in Jeruzalem, stelt zelf officieel de dood van de Heer Jezus vast. Het is een feit. Het geloof, dat richt zich altijd op feiten. Jezus is echt gestorven. Ja, zou dat niet zo zijn, dan zou ons geloof te vergeefs zijn. Het geloof rust op feiten, de werkelijkheid. Hij is echt gestorven, hij heeft echt voor de zonde betaald. Nu, als Pilatus dat dan heeft vastgesteld, dan spreekt hij, ja, dan spreekt hij tegen Jozef het verlossende woord uit. Dan zegt hij, Jozef, ik schenk u het lichaam van Jezus. U krijgt het. Ik wijs het u toe. O, wat moet dat woord ook wel niet in het hart van Jozef teweeg hebben gebracht. U krijgt het lichaam van Jezus. Ja, ik denk dat Jozef dat zijn leven lang is bijgebleven. U krijgt het. U mag het hebben. Het lichaam van Jezus. Het wordt hem toegekend. Pilatus zelf geeft het hem. Hij mag het aannemen. En de rechter zelf heeft er een beslissing over genomen. Wat zal het veel met Jozef hebben gedaan? Maar oh, wat zal er ook veel door deze man zijn heen gegaan, hè? Als hij dan opnieuw de gang naar Golgotha maakt. En dan daaraan komt. En dan Jezus aan het kruis ziet. En Golgotha nadert met een groot wit lijnwaad bij zich. En dan gaat Jozef van Arimathea het lichaam van Jezus van het kruis afnemen. Daarbij geholpen door enkele mannen die ja, vermoedelijk ook bij hem in dienst zijn. Hij was een rijk man. Ook Nicodemus is erbij. Hè? Zijn collega raadsheer Nicodemus, de nachtdiscipel. Die komt dan ook. Hè? Helpt ook mee. Ja, en dan gaan de mannen daar aan het werk. Ja, aan het werk. Hoe moet je dat zeggen? En in alle stilte. Hè? Hun harten vervuld met diepe eerbied. Ook met diepe rouw. Daar hangt hun lieve meester. Hun harten zijn gebroken. En maar toch gaan ze het lichaam van het kruis afhalen. En dan stel ik me dat zo voor, dat enkele mannen het lichaam vasthouden. Aan het hout. En dat dan enkele anderen de spijkers verwijderen. Eerst de spijkers uit de handen. En die worden dan de armen voorzichtig langs het lichaam gelegd. En dan de spijkers uit de voeten van de Heer Jezus. En dan laten de mannen het in alle voorzichtigheid het lichaam naar beneden zakken. En dan is er misschien ook wel een moment geweest waarop Jozef van Arimathea met het gestorven, gekruisigde lichaam op de heuveltop van Golgotha in de armen heeft gestaan. Zie je dat voor je? Dat hij daar zo staat, in de schemer van de avond, draagt hij het lichaam van Christus. En dan legt hij het samen met enkele anderen op een draagbaar. Zal er toch veel door de mannen heen gaan, misschien wel een stapje achteruit gedaan. Even. En gekeken naar hem die hen zo dierbaar is. Daar ligt hij. Hun meester. Hun Jezus. Van wie ze zoveel liefde hebben ontvangen. En die ze zo ook zelf van harte lief hebben. Dan zien ze zijn ogen. Gesloten. Ogen in wie ze zo vaak liefde en zachtmoedigheid en vriendelijkheid hebben afgelezen. Ze zien zijn lippen. Gesloten. Bewegingloos. Lippen waarover zoveel kostbaar hemels onderwijs is gekomen. Wat ze dag in dag uit hebben ingedronken. Ze zien de handen van hun heiland. Doorboorde handen. Handen van wie ze weten dat die vele mensen in hun leven de zegen hebben gegeven. Die handen zijn nu bewegingloos. Gestorven heiland. Oh, zie Jozef van Arimathea. Hij heeft het lichaam toegewezen gekregen. En misschien ook even gedragen. In zijn armen laten zakken. En dan heeft hij het lichaam op de baar neergelegd. Maar dat moment, hè, dat hij dan met dat lichaam ook in zijn armen is. Dat wat Jozef nu doet, is dat nu niet een treffende illustratie van wat het geloof doet? Is dat nu niet een treffend beeld van de aard van het geloof? Wat dan? Een gestorven Heer Jezus in je armen laten neerleggen. En dan heb je hem. Dan heb je hem. Een gestorven heiland ontvangen. Het is wat Jozef van Arimathea mag doen. Het is wat geloof is. Geloven is. Ja, heel veel mensen maken er iets heel moeilijks van. Ik heb er zelf ook zo mee geworsteld. Maar geloof is zo eenvoudig. Geloven, dat is niet zozeer iets doen, hè. Echt niet doen. Ontvangen. Hè? Ontvangen. Geloof is ontvangen. De gekruisigde Heer Jezus aannemen. Tegen je hart drukken. Is zo eenvoudig. Zo eenvoudig. En daarom moet het ook zo worden gepredikt. Verkondigd. Zie, de gestorven Heer Jezus. Hij heeft betaald voor de zonde. En hij wordt zondaren om niet aangeboden. In de armen gelegd. Met de oproep erbij. Ontvang hem. Kus de zoon. En u heeft hem. Dat is wat het evangelie is. En dat is wat wij vanavond ook u mogen verkondigen. Ik verkondig u niet dat de Heer Jezus voor u gestorven is. Dat mag ik u niet verkondigen. Maar ik verkondig u wel een gestorven Heer Jezus. Dat wel. Die mag ik u aanbieden. Een gestorven heiland. Die betaald heeft voor de zonde. Ik mag hem u in de armen leggen. En mijn meester wil dat ik u oproep om hem te omhelzen. Om hem te ontvangen vanavond. Hij komt tot u in het evangelie. Een heiland gestorven. Die betaald heeft voor de zonde. Oh, wat een groot geschenk. Allergrootste wat u ooit kunt krijgen. Het lichaam van de Heer Jezus. Een geslagen, gestorven, smarteman. Die wil zich vanavond aan u kwijt. Oh, dat is wat. Is dat werkelijk zo? Dat is werkelijk zo. Maar ik hoor vanavond iemand zeggen, ja, prediker, dat kan ik nou wel geloven voor andere mensen. Maar is dat werkelijk ook voor mij mogelijk? Zoals ik hier vanavond ben. Ach, weet u wel wie u bent? U wankelt ten dode zonder deze Heer Jezus. Eens schreden. En zonder Christus bent u voor eeuwig verloren. Het woord zegt, verdoemd. Zou u deze Heer Jezus dan niet willen ontvangen? Die betaald heeft, de prijs heeft opgebracht, zijn bloed heeft gegeven. Hij wordt zondaren om niet aangeboden. Ja, maar prediker, ik heb geen kracht om hem te ontvangen. Ah, dat begrijp ik ook. Maar de Heer Jezus, wel, ik wil u vanavond oproepen om niet te zien op wat in u is. In u is inderdaad geen kracht. U hebt inderdaad geen kracht. U hebt zelf geen kracht om te geloven. Worstel je ermee? Met de onmacht tot geloof. Alle die de Heer Jezus Christus in oprechtheid aannemen, kennen alle iets van de banden van het ongeloof. Maar ik mag u vanavond verkondigen, als je daarmee worstelt met je ongeloof. Zie vanavond niet op wat in je hart is. Zie niet op jezelf, niet op je eigen armen, niet op je benen. Zie vanavond op hem, die in het evangelie u nabij komt. Richt je ogen op hem. O Heilige Geest, open de ogen van ons, opdat we op hem mogen zien, de gestorven heiland, die betaald heeft voor de zonde. Ach, ik kan je vanavond niet zeggen hoe rijk of je bent, als je als Jozef van Arimathea Christus in je armen mag nemen. Jozef van Arimathea was een rijk man, hè? Ja, dat was heel rijk. Maar toen die de Heer Jezus in zijn armen mocht nemen, al die aardse rijkdom was eigenlijk gewoon armoede. Hè? Ja. Toen was hij pas rijk. Toen hij hem in zijn armen mocht dragen. Goh jongen, dat kan ik je niet zeggen. Schat en schat en schatrijk. Toen droeg hij meer in zijn armen dan heel de wereld. Ja, toen was hij rijk. Zo rijk. Oh, dat kan ik je niet verklaren, maar dat bent u ook. Als u deze Heer Jezus in geloof mag ontvangen. Dat hoop ik je duidelijk nog te maken in de derde gedachte. Derde gedachte, Jozef begraaft het lichaam van Christus. Hij begeert het, hij ontvangt het en dan hij begraaft het. Kijk, jongens en meisjes, dan zie je Jozef daar met zijn mannen aan het werken. Ja, aan het werk. Maar bezig. Dan ligt de Heer Jezus op dat witte kleed, draagbaar. En haal ze voorzichtig zijn kroon van het hoofd. En dan deppen ze misschien wel het bloed van zijn voorhoofd. En ze maken het gezicht schoon. En ze verzorgen zijn wonden met zalf en balsem. En dan wikkelen ze het in het doek. En dan dragen ze de Heer Jezus, ja, niet ver van Golgotha vandaan, hè, naar het graf van Jozef van Arimathea. Een nieuw graf, uitgehouwen in een rots. Het ziet er verzorgd uit. Hè. Duidelijk het graf van een welgesteld persoon. En dan heb je eerst een opening. En dan een klein kamertje. En ja, dan gaan ze zo naar binnen. En dan in de wand is een nis. En daar leggen ze het lichaam van de Heer Jezus op neer. En dat is zo'n bijzonder moment, hè? Het moment van de begrafenis van Christus. Waarom? Maar dat onderstreept dat de Heer Jezus echt gestorven is. Anders zou hij niet hoeven te worden begraven. Hè? Hij is echt gestorven, dat kun je daaraan zien. Hij heeft echt voor de zonde betaald. Het is troostvol, hoeft niemand aan te twijfelen. En wat je nu ook kunt zien, en dan wordt de Heer Jezus in dat graf gelegd van die rijke Jozef van Arimathea. Ja, wij zouden zeggen, een graf is natuurlijk nooit mooi, hè? Toch, maar toch was het een heel verzorgd graf. En wat je daar nou ook aan kunt zien, hij is echt gestorven, de Heer Jezus. Maar wat je ook kunt zien, er zit toch ook iets in van de goedkeuring en de gunst van God de Vader. Dat ook. Dat hij nou in zo'n graf gelegd mag worden. Niet daar weken aan het kruis blijft hangen. Niet in een massagraf, nee, hij wordt in het graf van een rijke gelegd. En daarmee laat God de Vader een kostbare profetie in vervulling gaan. Die vinden we in Jesaja 53, 9e vers. Over de lijdende knecht van de Heere, daar schrijft de profeet Jesaja, hij is bij de rijke in zijn dood geweest. Met andere woorden, Christus gaat het graf van een rijke in. En dat is wat wij nu zien gebeuren. En dat is waar God de Vader voor zorg draagt. En dat doet God de Vader om daarmee ook als het ware duidelijk te maken. Ja, dit offer van mijn lieve kind. Daar ben ik nou zo mee ingenomen. Daar heb ik nou helemaal genoeg aan. Dit is werkelijk de prijs die nodig is ter verzoening, om weer om te kunnen gaan met zondaren. Zie, God de Vader tevreden met het werk van zijn lieve zoon. En daarom zorgt God de Vader voor deze begrafenis. Nu zie je de Heer Jezus liggen in de nis. Betaald voor de zonde. God is tevreden. En zie je dan ook Jozef van Arimathea erbij. En dan werpt Jozef nog een laatste blik op de Heer Jezus. En dan gaat hij naar buiten. En dan rolt hij de steen voor de opening van het graf. En dan wordt het graf gesloten. En dan is Jezus in het graf. Jezus in het graf. En Jozef erbuiten. Jozef weet, in mijn graf ligt Jezus. En dat beeld nu, dat moet je echt onthouden. Dat beeld. Jezus in het graf. En Jozef erbuiten. Jezus erin. Jozef eruit. Jezus in het graf. van Jozef. Waar Jozef had moeten liggen, daar ligt Jezus. Jezus gaat het graf in de plaats van Jozef. Voor Jozef. Nou, is dat nou geen ruilen? Dat is ruilen. Het graf van Jozef wordt het graf van Jezus. Oftewel, Jezus gaat in het graf van Jozef, in de dood van Jozef. In de ondergang van Jozef. In de verlorenheid van Jozef. Jezus zegt, nee, niet Jozef erin. Ik ga erin. Niet Jozef ten onder. Ik ten onder. Hoeft Jozef er niet in. Hoeft die man of die vrouw, die jongen, dat meisje, in het groene hart er niet in. Ga ik erin. Nu, Jezus gaat het graf van Jozef in. En dat is nu wat geldt voor alle die deze heiland in de armen des geloofs mogen nemen. Die worden verkondigd. Jezus gaat uw graf in. En hij neemt al je zonden mee. Alle. Hij neemt het oordeel van je mee. Hij neemt de vloek van je mee. Hij is in het graf gegaan met al uw zonden. Ook de zonden die je nog moet gaan doen. Die heeft hij ook meegenomen. Hij heeft de vloek betaald. Hij heeft alles gedaan. Het is volbracht. Nou, is dat nou niet heerlijk? Is dat nu geen evangelie? Alle die geloven in deze Heer Jezus Christus, die mogen dat weten. Al wat van mij is, al mijn zonden, heel die berg, zo onmetelijk veel. Waarvoor ik de vloek heb verdiend. Alle in het graf. U bent ervan bevrijd. U bent ervan verlost. Van alles. Christus heeft het meegenomen. En een steen voor de ingang. O, bedenk het. In de strijd van het leven kom je zelf zo tegen. Toch? Heb je dat niet? Ik ook. Elke keer weer de struikelingen, de zonde. Er komt maar geen eind aan, hè. En dan neem ik me zo voor om het niet meer te doen. En dan een uur later doe ik het precies toch. Heb je dat ook? Als je zo keer op keer valt. Zie op deze Heer Jezus. En dan mag je geloven. Hij heeft het weggenomen. Het is weg. Ja, ik ervaar het hier. Ik ook. Maar het is daar. Het is in het graf. Begraven. De Heer Jezus heeft ervoor betaald. Nu. Omdat hij het graf is ingegaan. De dood is ingegaan. Ontvangen wij het leven. Het eeuwige leven. Als je lichaam straks in het graf wordt gelegd. Ja, dan mag je toch zeggen. Ik ben niet gestorven. Ik leef. Mijn graf is niet een doorgang naar het eeuwige verderf. Maar een wachtkamer. Voor het eeuwig leven. Ho, wat een heiland is deze Heer Jezus. Toch is niet een goede heiland. Een liefdevolle zaligmaker. Hij heeft niks nodig. Hij zegt, kom met al je zonden. Zal ik voor u het graf ingaan. Krijgt u het leven. Dierbare Heer Jezus. Wat heeft u toch bewogen om dat te doen? Hè? Dat u dat naar de hemelse heerlijkheid wilde verlaten. Om in een graf te worden neergelegd. Getuigt het niet van onmetelijke barmhartigheid en goedheid? Nu, zo stonden we vanavond stil bij de kruisafname en de begrafenis van de Heer Jezus. We gaan eindigen. En wil ik eigenlijk doen met... dat trof me afgelopen week. Dat las ik bij, ken je die ook, hè? Johann Sebastian Bach, toch? Ken je Bach? Bach heeft ook een Matthäus Passion gemaakt. En aan het einde van de Matthäus Passion, dan wijst hij op de begrafenis, op het graf van de Heer Jezus. En dan zegt hij iets dat is zo treffend. Dan schrijft hij, dan zegt hij, ja, natuurlijk een geniaal iemand, hè, van de Heer gekregen. Maar dat zinnetje wat hij dan schrijft, dan zegt hij, O mijn Jezus, mijn Jezus. Bach was diep onder de indrukken van het lijden en sterven van de Heer Jezus. Ik heb al gehoord als een Matthäus-persoon is uitgevoerd. Hij wilde per se niet dat er werd geapplaudiseerd of zo. Hè? Hij dacht, nee. In stilte weggaan, in stilte weggaan. God alleen de ere, dat was bij die man echt op het hart. Soli Deo Gloria. Nou, Bach schrijft, mijn Jezus, uw grafsteen is voor mij angstig geweten. Aangenaam hoofdkussen en een rustplaats voor mijn ziel. Is wat, hè? Uw grafsteen, een aangenaam hoofdkussen. Jawel, want nu kan ik gaan slapen. Ik hoef niks meer bij je te dragen. Alles is betaald. Een aangenaam hoofdkussen voor een angstige ziel. Jawel, als je bang bent voor de zonde en de dood. Het is wat? Zie op Christus, de gestorven heiland, uw grafsteen. Daar leg ik mijn vermoeide hoofd op neer. Jezus, u en u alleen, zij daarom alle eer. Amen. Laten we die zingen. 31, 5 en 16. Gestorven. En mogen we er in geloof aan toevoegen. Ook voor mij. In die zee van uw lijden, Heere, verzinken onze gedachten. Mogen we zo naar huis gaan. Verwonderd over uw uitnemende liefde. Ook over uw liefde, o Vader. Want wat schittert op Golgotha toch uw macht. Dat u uw Zoon niet hebt ontzet, maar daar hebt overgegeven. Voor misdadigers, vijanden. O, wie is toch een God als u? U zij al de eer, al de glorie. Voor de gave van uw dierbaar kind. Wat een stof van vreugde. Maar ook een stof van verootmoediging. Als we zien op uw wonde, Heer Jezus, uw geschonden lichaam. De gaten in uw handen, in uw voeten. De scherpe doornen die uit uw hoofdhuid werden gehaald. Het is door ons. En ho, dat mag ons wel zo diep doen buigen. En zeggen met Paulus, ik ben de grootste der zondaren. En toch ook niet, want al mijn zonden zijn weggedragen door u. Heer Jezus, u zij al de eer. Ga met ons mee, ook als we van hier gaan. Geef in ieder van ons uw zegen. En dat toch niemand van ons aan dit lam, uw dierbare heiland, voorbij zal gaan. Maar dat we u allen, net als Jozef, in de armen mogen nemen. Dan zijn we rijk, voor eeuwig. En mogen u de eer toebrengen en onszelf vergeten. Geef zo al wat nodig is. Heere, we vragen het u. In de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. 68, het tiende vers is de slotzang. 68 en daarvan het tiende vers. Oh. heen in vrede, gemeente, en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.